hard gelezen de voorbije dagen. We hadden ook een week extra, want vorige week hebben we geen echte uitzending gemaakt.
Goed gebruikt.
Dus we hebben 3 boeken gelezen, waarvan één heel dik, dat heeft Sven gelezen, proficiat.
1056 bladzijden.
Daar gaan we het straks over hebben. Ik heb Islam for the Politically Incorrect gelezen, van Khaled Diab. En dat ligt al heel lang bij ons op de redactie, want het is een boek van wanneer?
2017.
Het ligt al een jaar te sudderen op de redactietafel van Interne Keuken. Het probleem was Khaled Diab in de studio krijgen. Aan de tafel krijgen. Want Khaled, jij woont zo wat in de hele wereld, hè?
Ja, een beetje wel. Tot vorige week waren we in Tunesië. In Tunis, de hoofdstad. En we zijn op de 30ste december naar België teruggekeerd. Ja. Ja.
Doorgaans ga ik niet echt in op de levensloop van auteurs, maar in het geval om over jouw boek te praten, is dat wel enigszins van belang. Het boek Islam for the Politically Incorrect gaat over de islam. Je hebt het geschreven naar aanleiding van de verschijning van de heer Trump op het politieke toneel en de uitspraken die je deed over de islam, als ik het goed begrepen heb. Nu is een boek schrijven over de islam, dat is onheil over jezelf uitroepen. Hè? Je moet dan meteen verduidelijken wat je positie is. Mm-hmm. Want je kan niet neutraal praten of schrijven over de islam in dit tijdsgewricht.
Ja.
Alleen al jouw naam, Khaled Diab, doet vermoeden, ja, het zal wel een moslim zijn en hij zal de islam wel gaan verdedigen, zeker. Maar dat is niet helemaal. Dat klopt niet helemaal. Hè? Hoe moet ik jou plaatsen? Wie ben je?
Ja, wel ja, je kan niet neutraal zijn over. En ik probeer niet neutraal te zijn, maar ik probeer wel evenwichtig te zijn.
Dat zeggen ze allemaal.
Wel, je kan dat alleen veroordelen na het lezen van het boek. Ja, ja. Maar ik probeer ook een volledige beeld te tonen door ook mensen die ik niet eens mee met, ook in mijn boek te tonen en te verschijnen. Maar mijn boek probeert ook een grotere beeld te tonen en ook meer details te tonen, alle twee. Dus grotere resolutie, maar ook bredere resolutie. Ja.
Maar spreek eerst eens over jezelf, in plaats van over je boek.
Ja.
Ik heb jou op de site, ik schrijf altijd een tekstje om de onderwerpen in te leiden, op de site, op de pagina van Interne Keuken. Ik heb jou daar een ex-moslim genoemd.
Ja.
Is die term correct?
Voor mij, dat is niet de beste term. Ik beschrijf mezelf als atheïst. Of als agnostiek soms. Want ik weet niet of een God bestaat of niet. Maar ik denk dat maakt eigenlijk niet uit voor ons. Want als er een God bestaat, die God heeft gewoon de heelal gecreëerd. En dat is het.
En laat ons voor de rest met rust.
Ja, dus een God zoals beschreven in de heilige boeken, dat bestaat niet.
Is jouw overtuiging.
Ja, dat is mijn overtuiging. Ex-moslim is een probleem voor een aantal redenen. Eén is dat het niet zo duidelijk is. Een ex-moslim kan iemand die bekeerd is naar een andere godsdienst, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, ja.
Dus als ik nu christelijk ben of zo, of jood, of hindoe of boeddhist, dan ben ik ook een ex-moslim. Dat is één probleem. Een ander probleem is dat eigenlijk, ook als ik mezelf niet als moslim beschreef, andere mensen gaan dat wel doen.
Juist. Al is het maar gewoon op basis van jouw naam.
Ja. En ook bijvoorbeeld in Egypte, op basis van mijn officiële papieren. Er is een godsdienst op mijn geboorteattest, op mijn identiteitskaart en zo dingen.
Je hebt 2 nationaliteiten, de Belgische en de Egyptische. Ja. En op jouw Egyptisch paspoort staat dat je moslim bent.
Op mijn Egyptische identiteitspapieren, ja.
Ah, ja.
Omdat je als kind als moslim bent opgevoed.
Het is gewoon. Ik heb een artikel bijvoorbeeld geschreven een paar maanden geleden over, is moslim een overtuiging of een soort identiteit.
Ja.
Ja? En het is een beetje van alle twee. Want de grootste meerderheid van mensen die moslim beschreven zijn, zijn geboren, zo geboren. We weten niet wat zijn echte overtuigingen zijn. Mm-hmm. Ja? Dus ja, in Egypte, de wet zegt dat iedereen moet geboren zijn met een godsdienst. Ja? Dus omdat mijn ouders moslim waren.
Ja.
Ja, ik ben ook opgevoed als moslim natuurlijk, maar ook als mijn ouders, laten we zeggen, linkse atheïsten waren, het zou ook in mijn Egyptische papieren
moslim. Het is niet dat de Egyptische ambtenaar aan jouw ouders vraagt, bij de geboorte van wat godsdienst. Is de godsdienst van uw kind?
Nee.
Ze kunnen niet zeggen, hij heeft geen godsdienst, hij is atheïst.
Nee. Er is een campagne nu in Egypte om godsdienst van identiteitsbewijzen, papieren te verwijderen. Ja. Maar dat is nog niet gelukt.
Ja.
Maar er is wel een campagne voor dat.
Ja. Ja. Toen ik de tekst aan... Ah, Sven, jij wou iets zeggen.
Ja, wat is jouw achtergrond?
Mijn achtergrond?
Ja, ik vind dat je dat ook bekend moet maken in dit gesprek.
Ah ja, dat is toch ook belangrijk?
Ik ben katholiek opgevoed, Sven.
Ja,
en jij,
wat
jij
ben
ook,
je nu?
Ja. En ik ben nu atheïst.
Ja. Ja. Ja, dat hebben we dan met elkaar gemeen. Ja.
Okay. Maar Khaled, ik vond ex-moslim een duidelijker woord dan atheïst om de volgende reden. Het verhaal doet de ronde onder niet-moslims dat je geen ex-moslim kan zijn. Of dat je dat wel kan zijn, maar dat je dat je leven kan kosten. Dat dat verboden is. Dat je op het moment dat je je moslim-identiteit of je geloof aflegt, dat je dan zo'n soort van vogelvrij...
Maar zeg je voor andere mensen ex-katholiek, ex-jood... Niet echt, hè? Dat is één ding. Een tweede ding...
Ja, ex-katholiek betekent wel iets in Vlaanderen.
Ja, je hebt dat?
Ja,
heb ik nooit gehoord. Maar,
Ja, zo'n mei 68'eren die dan ex-katholiek zijn, dat is toch een bepaalde sociaal label...
Omdat je dat dan benadrukt en je dan afzet tegen het geloof. Bedoel.
Een ex-katholiek is iets anders dan iemand die atheïstisch is geboren... Ja.
Maar goed, dat is niet gevaarlijk, dat is wel waar.
Voor de kerk, je kan je officieel niet echt laten ontdopen. Je blijft altijd gedoopt.
Je kan je alleen laten schrappen uit het doopregister.
Je kan je laten schrappen.
Maar je blijft gedoopt, het is een sacrament en het is onomkeerbaar.
Je blijft in de palm van Gods hand geschreven, of je dat nu wil of niet.
Ja, precies. Maar het verhaal gaat dat niet gevaarlijk is om dan op de radio te zeggen ik ben ondertussen atheïst of agnost
geworden. En ook ex-moslim, ik heb niets tegen... De term. Maar het is wel ook een beetje gepoliticiseerd in de laatste jaren. Ja. Je hebt veel anti-moslims en islamofobes die brengen uit een ex-moslim om een niet accuraat beeld van het islam te tonen om gewoon voor politieke en propagandist doelen.
Precies wat ik daarnet zei, van ex-moslims die veroordelen zichzelf tot een soort van vogelvrij bestaan. Dat is eigenlijk een politieke uitspraak die niet strookt met de werkelijkheid. Ik bedoel, de islam staat niet vijandig tegenover geloofsverlaters.
Ah, nee, dat is iets anders. Ik bedoel, ik wil niet... De schaakstuk, de schaakstuk van politieke krachten, verschillende politieke krachten. Ik ben jaloers over mijn onafhankelijkheid als denker, als mens, en over mijn eigen overtuigingen. Dus ik wil niet de speelgoed van iemand of anders worden.
Maar los van jezelf, klopt het verhaal wel of niet dat het riskant is om als...
Absoluut.
Vallige moslim.
Ja, het is riskant, maar het hangt af van waar je bent en wie je bent. Hoe riskant of niet het is.
Vorige week, of misschien zelfs gisteren of eergisteren, was je nog in Tunis.
Ja.
Was in Tunesië.
Ja.
Weten jouw buren dat je een atheïst bent?
Ik verstop het niet. Ik schrijf over het regelmatig. Ik babbel over het. Ik zeg het tegen... Iedereen, ik ben open over het. En in Tunesië is dat geen probleem, want het is een seculaire land.
Ah, ja.
De grondwet daar beschermt de vrijheid van geloof en de vrijheid van uitspraak. Oké, het is niet altijd gelukt, maar sinds de revolutie zeker, is er de ruimte voor uitdrukking daar. En zo is veel gegroeid.
Ja.
Zelfs kan het beter zijn dan bepaalde Europese landen.
Hebben we nu met Tunesië toevallig de enige uitzondering te pakken? Of is dat in de Arabische wereld...
Nee, je hebt in Libanon ook is het ja, de ruimte is vrij groot. In Egypte, qua geloof of ongeloof, is het een beetje ingewikkelder.
Daar heb je ook gewoond, hè, in Cairo?
Ja, ja, de grondwet is op één kant garanteert hij de absoluut vrijheid van geloof, ja. Maar op de andere kant. Je hebt wetten tegen insult,
beleging
van godsdiensten. Dus,
ja. Maar als je nu in Egypte op café / theehuis zou zeggen dat je geen moslim meer bent, maar dat vroeger wel was,
mm-hmm.
Heb je enig idee hoe mensen zouden reageren?
Wel, ik heb nooit geen gewelddadige reactie gehad. Hè? Maar soms moet je wel voorzichtig zijn. En in sommige landen, de ultraconservatieve landen, hè, zou het mijn leven in gevaar brengen. Ja. Bijvoorbeeld, atheïsten in Saudi-Arabië moeten heel voorzichtig zijn. Want daar, een atheïst, dat heeft de doodstraf. Dat is één, om atheïst te zijn, om openlijk atheïst te zijn. En ten tweede, ze hebben atheïsten als terroristen beschreven in zijn antiterrorismewetten. Ja, dus ik in Saudi-Arabië, ik ben een terrorist.
Ja. Er zijn toch dingen die erop wijzen dat het hier bij ons ook niet zo vanzelfsprekend is. Gewoon als je journalist bent of redacteur en je bent op zoek naar een ex-moslim die wil komen vertellen op de radio of in de krant over zijn atheïsme, dan vind je niemand. Dan vind je mensen die anoniem willen komen getuigen. Okay. Er is een soort van contactgroep in Brussel waar ex-moslims samenkomen, maar dat gebeurt allemaal geheim.
Ja, oké. Er zijn... Ik heb wel geluk op en kans op verschillende niveaus. Ik woon en ik heb de laatste jaren in landen gewoond waar er is geen wet tegen het en geen twee mijn vriendenkring aanvaardt dat mijn familie. Is niet tegen mij. Ze hebben mij niet uitgezet van de familie of zo. En ook in de Belgische sfeer, ik ben niet opgegroeid in een kleine wake onder toezicht van conservatieven en van imams en zo dingen. Dus,
je bent aan de sociale controle ontsnapt.
Ja, die sociale controle heb ik niet. Ik ben hier als volwassene gekomen. Misschien hebben een aantal ex-moslims, of hoe je ze noemt, in België een beetje schrik van zijn gemeenschap.
Ja.
Of het niet klinkt... schrik over zijn leven, maar schrik om buiten.
Ja. Ja. Het klinkt zetten. Heel erg alsof je Vlaamse homo was 30 jaar geleden of zo. En dat heel gevoelig ligt om daar op een bepaald moment mee naar buiten te komen. Of ik herinner mij, er heeft ooit iemand hier gezeten over atheïsme in het zuiden van de Verenigde Staten.
Oh, ja.
Dat ook heel slecht valt als je daar, daar openlijk voor uitkomt.
Ja, ik heb Pew hebben een onderzoek gedaan over opinies van Amerikanen over godsdienst. En de gemiddelde Amerikaan aanvaardt moslims meer dan atheïsten.
Ah, ja.
Want die geloven nog ergens in, tenminste.
Ja.
Dus, dan komen we misschien wel bij de kern van het boek. Dus de werkelijkheid is genuanceerd, maar het is het voorbeeld van Saoedi-Arabië, waarin atheïsten ter dood veroordeeld worden en ook terechtgesteld worden, dat het beeld helemaal overschaduwt. Dat lijkt voor ons niet-moslims de realiteit van de islam te zijn. En mijn indruk is dat jouw boek daartegen wil ingaan.
Ja, ik bedoel schrik en onzekerheid en zo, dat had ik ook een beetje in het begin. Hè? Het is een geleidelijk proces. Ook toen ik mijn geloof... ik heb nooit een heel sterke geloof gehad. Ik was, maar toen ik eerlijk was met mijn eigen en ik ontdekte... Ja, echt, dat overtuigt me niet. Mm. meer. Ik bleef een beetje wachten tot ik het openlijker gemaakt heb. En ik begon een beetje voor het in Engelstalige kranten te schrijven en zo. En ik vond de reactie was meestal positief. Dan heb ik naar de volgende niveau geweest. In Engelstalige Arabische kranten ook over het geschreven. En ook heb ik de reactie vrij goed, een vrij goede reactie gehad. En ook ja, sinds 2011, sinds de zogenoemde Arabische lente, is dat ruimte veel gegroeid. Ja. En ook de 10 jaar daarvoor in Egypte. En ook als ik toon in mijn boek, er is een lange, lange geschiedenis van atheïsme en ongeloof en scepticisme in de islam. Het is gewoon in de laatste paar decennia met de opgroei van islamitische bewegingen, dat mensen hebben dat vergeten. En ze keken alleen naar de Salman Rushdie-affaire en zo. Maar je hebt atheïsten die over atheïsme in het Arabisch hebben geschreven in de jaren 50, in de jaren 60, in de eerste helft van de 20e eeuw, in klassieke islam, in de middelste eeuwen, was het veel openlijker.
Dat geldt voor het atheïsme, maar er zijn meerdere hoofdstukken in jouw boek waaruit hetzelfde mechanisme blijkt. Bijvoorbeeld als het over seksualiteit gaat. Ja. Islam vandaag lijkt de meest preutse religie die er te vinden is. Ja. Terwijl het pak 150 jaar geleden een feest van seksuele vrijheid was. Ik overdrijf een heel klein beetje.
Het is relatief. In vergelijking met bijvoorbeeld Europa in de 19e eeuw, waren veel moslimlanden veel vrijer. Vooral met homoseksualiteit. Bijvoorbeeld al de wetten.
Wat nu ook een doodsvonnis betekent, hè? Dan word je van
de wetten tegen homoseksualiteit in veel moslimlanden zijn door de Britten ingericht.
Een koloniale erfenis.
Ja, bijvoorbeeld in Tunesië.
Groot-Brittannië was homoseksualiteit tot in de jaren 60 een misdaad. Hè? Ja.
Dus Tunesië heeft een wet tegen sodomie. En dat is door de Fransen ingericht. Daarvoor was er niets. Hè? Veel Europeanen hebben de conservatieve seksueel mores of moraliteiten van Europa ontsnapt in de 19e eeuw om naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten te gaan. Die seksuele vrijheid was meestal voor mannen natuurlijk. Hè?
Ja.
Vrouwen hadden veel minder vrijheid. Maar ja, je had een grote Egyptische denker die was een van de eerste die naar Parijs geweest was om de moderne wetenschappen zo te leren. En hij was verbaasd dat mannelijke liefde was niet openlijk daar.
Homoseksualiteit was niet.
Ja. De liefde tussen mannen was verborgen en was niet aanvaard en zo. Hij vond dat echt moeilijk om te geloven. Ja, en zo.
Zeg maar, dus er leeft wel eens een beeld ook van de islam, dat zit nog in de middeleeuwen, dat is nog heel streng en dogmatisch en zo. Er zou een soort van verlichting moeten komen en dan wordt het allemaal wat liberaler en vrijer en zo. Als ik jou bezig hoor, moet je gewoon achterom terugspoelen. Terugkijken van die tijden zijn er al geweest, zeg je nu.
Kijk, ik denk dat nostalgie voor de verleden is problematisch. We kunnen wel terugkijken om een idee te krijgen over de diversiteit.
Wat er zou kunnen
zijn. Ja, maar ook er waren problemen. De middeneeuwen waren eigenlijk vrij verlicht voor. Dus om iets te beschrijven is middeneeuwse in islam is eigenlijk soms een verbetering. Niet, maar ook bijvoorbeeld, je hebt Abu Nawas. Hij is een bekende poëzie uit Bagdad tijdens de Abbaside periode. En als we nu over kalifaat horen, een kalif, we denken over Abu Bakr Baghdadi en vermoorden van iedereen en ik weet niet wat. Maar toen hij was de dichter van de van de kalief. Huh? Hij was de officieel dichter van de kalief.
Hoofddichter, ja.
Ja, hoofddichter, ja. En hij schreef homoerotische poëzie, poëzie over wijn. Hij was echt hedonistisch.
Dat is ondenkbaar in het kalifaat, ja, zoals het ons nu voorstelt.
Ja, ja, ja. Maar toen, ja, hij heeft het openlijk. Hij ging altijd naar tavernes. Ik heb een boek van een van zijn vrienden gelezen over zijn avonturen. Ja. En eigenlijk, hij kampeert in een taverne. Hij ging naar een taverne voor een maand om te kamperen. Daar wordt hij zat en zijn alles...
Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de Koran? Want in de Koran... Ik heb de Koran niet gelezen, ik ben geen moslim, maar ik laat mij vertellen dat in de Koran geschreven staat dat dat allemaal leidt tot het rechte pad naar de hel, zoals je de middeleeuwse dichter nu omschrijft.
Ja, eigenlijk... Ja,
trok die man zich dan van de Koran niks aan? Of
Er zijn twee dingen. Eén is dat orthodoxie, of de orthodoxie van tegenwoordig, is niet noodzakelijk hoe het altijd geweest is. Hè? Dat is één ding. Het tweede ding is, voor alle godsdiensten, hè, ze negeren wat er niet aan de moraliteit van de tijd past. Hè? Bijvoorbeeld slaverij. Slaverij bestaat in alle Abrahamische godsdiensten. Maar omdat het niet nu aanvaardbaar is, hè, hebben we gewoon de tekst over slaverij negeert, dat het niet meer past.
Dus er staan versen in de Koran over die slavernij goed praten, maar in deze tijd duwen we dat
doen
even
alsof opzij. Die er niet meer staan.
Ja, oh, ja, of we herinterpreteren ze. Dus in islam zeggen, oké, Mohammed zijn doelwit was slavernij uit te schaffen, maar hij kon dat niet in één keer doen. Dus hij heeft heel strenge regels voor dat opgezet. Nu kunnen we dat wel afschaffen. Voor alcohol eigenlijk, voor drank, de Koran is eigenlijk heel onduidelijk. Huh? Het begon in de eerste passage, hoe zeg je dat?
Ja, passage. Ja.
Passages in de Koran over drank. Huh? Het ging over dat drank had goede dingen en slechte dingen. Huh? Je moet niet bidden als je
gedronken
hebt. Intoxiceerd. Ja, ja. En dan ging het over dat de slechte kanten zijn groter dan de goede kanten, dus je moet die vermijden. Huh?
Maar dat is interpretatie.
Dus vermijden betekent niet dat je kan
niet
dat
verboden.
Niet doen.
Nee.
Ja, vermijden is niet verboden. En er zit geen straf in de Koran voor drank. Dat kwam later. Huh? Dus,
ja, lap, het is weer allemaal genuanceerd, Korendal.
Ja, dus zoals jij het nu vertelt, is er ook in de islam ruimte voor interpretatie.
Absoluut wel, ja.
Maar dat is niet het beeld dat wij, ik ga in wij en zij praten, maar dat wij niet moslims van de Koran hebben. Je hoort islamisten zeggen, er is maar één waarheid, dat is de letterlijke interpretatie van de Koran. Het vreemde
is... Maar er is geen letterlijk, ook qua interpretatie, je kan niet letterlijk interpreteren, omdat... De taal is onduidelijk. Dat is A. Want het is in een taal die nu niet echt bekend is, de Arabisch van toen. Ten tweede, zijn in één deel van de Koran iets die contradicteert iets in een ander deel van de Koran. En ook veel moslims gebruiken niet alleen de Koran, maar ook de sunna. En ja, de uitzeg van Mohammed...
Ja, dat zijn interpretaties achteraf, hè, die ook allemaal te boek gesteld zijn. Ja.
Dus de hadith... dan moet je zeggen, oké, is dit hadith echt of niet? Huh? En dan heb je ook een probleem. Want eigenlijk, als je echt nakijkt, is... De basis van islamitische wet, geven de islamitische sharia, heel, heel onzeker. Want in islam, Mohammed is beschreven als een mens, een gewone mens, mm-hmm. met een bericht van God. Mm-hmm. Dus wat is belangrijk is de bericht die hij levert, niet zijn eigen leven.
Nee.
En hij heeft dat zelf gezegd. En dat zit in de collecties van zijn hadith. Dus je hebt in de hadith, dat is de belachelijkste eigenlijk, een hadith die zegt, je moet naar mijn hadith niet luisteren.
Is dat zo?
Ja, ja. Dus, maar het begon, die hadith, de belangrijkheid van de hadith begon met de fuqaha, de ulama, de hoe zeg je dat, de scholisten of de clergy, hoe zeg je dat?
De geestelijkheid.
Ja, kerkgelegen.
Om zijn invloed in de gemeenschap te laten groeien. Ze hebben door Mohammed zijn leven, want de Koran geeft niet genoeg over hoe je dingen moet doen.
Hij heeft geen antwoord op alle vragen, ja. Dus is men beginnen kijken naar hoe hij leefde. En, terwijl hij zelf zei, moet je niet doen.
En het idee dat islam is, is een vast, onveranderd iets die je moet
in zijn geheel nemen, te nemen of te laten. Ja.
Is eigenlijk ook in de belang van de imams. Hè? Die dat willen. En conservatieven. Conservatieven willen zijn invloed en zijn. Zijn privileges.
Privileges. Behouden. En dan zit u niet zo meer vergelijkbaar met wat in de katholieke kerk meemaakt.
En we zitten nu niet meer in de religie, maar nu zitten we in macht en in politiek.
Ja, ja.
Ja. Ik heb het boek met veel plezier gelezen, omdat het inderdaad nuance aanbrengt waar nuance aangebracht moet worden. En het is ook streng bij momenten over de islam. Het heet Islam voor de Politically... Ik heb schuimwijn gedronken. Incorrect. Galip... God, ik heb te veel schuimwijn gedronken.
Zeg gewoon dank u meneer.
Dank u meneer.
Voilà. Bedankt.
Sterne Keuken. One fine morning.